is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Nee, we gaan geen schaapjes tellen. Kom op zeg, we zijn net wakker. Klaar wakker voor een reportage over wat er allemaal kan met de wol van Hollandse schapen die nu nog ongebruikt de verbrandingsoven ingaat. Mijd de drukte in de natuur in eigen land. Ga op expeditie in de stad. Van hippe binnenstad tot rauwe rafelrandjes of vanuit een wolkenkrabber de wereld zien zoals een vogel. Bezoek in het Dordrechts Museum de bomententoonstelling Diep geworteld en eet risotto met groene asperges of pasta met ertjespesto, maar allemaal zonder koe, kip of ander dier. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Brian Ferry, Slave to Love.
De natuurtip van Chris Natuurlijk. Wat doe je met wol van Nederlandse schapen? De wol is nu zo weinig waard dat het soms zo in de verbrandingsoven belandt. Het pas opgerichte Hollands Wolcollectief wil deze wol gaan redden. Op de belevenisboerderij van schapenhouder Martin Oosthoek in de polder Schieveen in Rotterdam spreekt Chris natuurlijk met Janne de Hoop en Myrthe Snoek van het Hollands Wolcollectief. En ook een klein beetje met de schapen zelf.
Wij kwamen erachter dat er heel veel wol in Nederland eigenlijk niet gebruikt wordt op dit moment. Dus die ligt te verstoffen. En dat vinden we erg zonde, want het is best wel een tof product. En samen met een aantal ondernemers hebben wij gezegd, nou, volgens mij moeten we dit gaan aanpakken. En daarom hebben we nu het Hollands Wolcollectief opgericht.
We zijn hier bij schapenhouder Martin Oosthoek. De schaapjes die staan hier nog gezellig te staan. En ze hebben ook nog een beetje wol op zich, hè? Dus ze zijn niet geschoren.
Einde van de maand komt de scheerder en dan scheren we deze ook.
En wat levert één zo'n schaap op aan wol?
Ja, een volwassen schaap is ongeveer 3 kilo. En aan euro's is dat 0.
Hoe kan dat?
Dat komt dus omdat onze wol vervuild is met klitjes en dingetjes. En dat kost dus heel veel arbeid om dat schoon te maken. En dan als je wat schonere wol hebt, zou het nog wat op kunnen brengen. Maar ja, het is wel lastig. Dus ik ben heel erg blij met dit initiatief.
Ja, want schapenwol, dan denk je, nou, dat is toch echt perfect spul. Hè? In de zomer houdt het schaap koel en in de winter hebben ze het lekker warm. Dus ja, dat is toch heerlijk spul.
Ja, schapenwol is echt een fantastisch materiaal wat je zegt. Het isoleert supergoed, maar het is ook heel erg vochtregulerend. Het zuivert zelfs op de lucht. Dus ja, je kan niet alleen een schaap lekker koel en of warm mee houden, maar ook je huizen bijvoorbeeld.
Het zit toch ook in je dekbed en je kan er toch ook een trui van breien?
Nou, zeker. In je dekbed zit alleen de wol van witte schapen. Dus het zou al een leuke stap zijn als we allemaal zeggen, nou, we vinden het niet erg als er ook bruine schapenwol in ons dekbed belandt. En wat je ook ziet is dat er dus maar een deel van de schaap op de rug is zacht genoeg om echt truien mee te maken. Dus er is ook nog een groot deel van de wol wat dus inderdaad wat meer verveeld is ook, waar die harde stukjes in zitten, waar je nu geen truien van kan breien. En de Nederlandse wol is ook nog wat stugger dan bijvoorbeeld de merino uit Nieuw-Zeeland. Maar ja, daar kunnen we gewoon met z'n allen iets aan gaan doen.
We gaan voor het eerst de proef doen om de schapen 2 keer te scheren. In onze wol, omdat we in de natuurgebieden lopen, zitten heel veel klitjes in. En wij hopen dat als we dus de schapen nu 2 keer gaan scheren, dat die klitjes minder aan de vacht blijven hangen.
Ja, dat zijn eigenlijk de dingen die we met het Hollands Wolcollectief proberen te bereiken. We zeggen, die wol die is het waard. Daar kunnen we mooie dingen van maken. Daar krijg je een eerlijke prijs voor. En op die manier kunnen jullie dan zorgen dat die kwaliteit wat hoger wordt.
Jullie hebben hier wat spullen bij je. Dit is best wel een zwaar ding wat je hier hebt.
Dit is een vrij dikke mat te gebruiken als isolatiemateriaal. Die kun je dus in wanden plaatsen.
Dat gebeurde toch al, zulke dingen?
Niet met Hollands wol.
Nee, dus deze wol die komt dan uit Oost-Europa. En veel wollenproducten die Nederland importeert, die komen van de andere kant van de wereld, vanuit Australië. Nou ja, waarom zouden we dat? We hebben hier zoveel schapen rondlopen.
Ja, maar waarom? Waarom gebeurde dat dan niet eerder?
Nou, de wol werd eigenlijk voornamelijk naar China geëxporteerd. En China heeft eigenlijk de deuren gesloten sinds de coronacrisis voor dierlijk materiaal. Dus veel schapenhouders zitten er nu mee. De wol levert nu niks op. Het ligt veel opgeslagen. En wij proberen samen met een boel ondernemers die ongelooflijk veel ideeën hebben wat je van dit mooie materiaal kan maken. Om samen die wol weer op de kaart te zetten in Nederland.
Wat vind jij daarvan, Martin, dat dit gebeurt?
Nou ja, het is natuurlijk zonde, want je hebt er arbeid aan. Je probeert ook wel een beetje, vooral proberen wij te fokken op de begrazingskwaliteiten van de schapen. En de wol, ja, die was toch niks waard. Dus daar deed je niks mee. En het is wel mooi als je daar nou ook mee samen een beetje kan overleggen van wat zoek je. En dan, dat je ook daarin je fokdoelen kan omhoog halen.
En zeggen de dames wel eens wat raars? Hollands wol is misschien een beetje een stadsinitiatief, ik weet het niet.
Ja, een beetje klopt dat wel. Alleen, ze hebben er eigenlijk wel flink ingelezen, Vlievelee. En dat gaat wel de goede kant op.
Ja, maar geef eens een voorbeeld van wat je dacht van, nou, dit was helemaal verkeerd begrepen.
Bijvoorbeeld, van het jaar hebben ze de wol weggehaald. Ja, dat dachten dat dat nog wel even 2 weken kon blijven liggen. Maar ja, dat is wel een hele schuur vol. Snap je? Dus dat was een beetje lastig. Want die schuur had ik weer nodig, want daar gingen mijn schapen in aflammeren.
Dit is het probleem, toch? Dat je zoveel mooie wol hebt en dat je gewoon, je kan het niet eens meer thuis houden. Je moet er vanaf. Ja. Ja. En er gebeurt gewoon nu niks mee.
Het
wat het Hollands Wolcollectief beoogt is om eigenlijk van die schapenwol, om dat wat makkelijker te maken om dat te verwerken. Dus wat we doen is het, we laten het wassen, we laten het kaarden tot deze mooie matten. En daar wordt dus op dit moment wordt eraan gewerkt om hier voorzetwanden van te maken voor huizen.
Dat is dan om te isoleren?
Dat is om te isoleren, ja. Ja. Waar in dit geval in Nederland ook enorme vraag naar is. Dus dat is heel mooi dat we dit eigenlijk een alternatief hebben voor steenwol, wat natuurlijk van olie wordt gemaakt.
Ja, en wat je ziet is dat op het moment dat je het als isolatiemateriaal gaat gebruiken, moet je het mot vrijmaken, anders krijg je motten in je muur. En daar gaan we ook mee experimenteren van nou, hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen zonder dat we daar allemaal chemische stoffen voor nodig hebben.
Er zijn nog veel meer ideeën, noem nog eens wat.
Er is een van onze ondernemers die aan de slag gaat met het maken van daksubstraat. Op dit moment voor biodaken, sedumdaken en zo wordt er eigenlijk nog een basis gebruikt van kunststof.
Ja, groene daken.
Groene daken, zeker. En wat je ziet is dat van die daken nu, ja, daar gaan de vogels ook in zitten pikken en die nemen dat plastic ook op. Nou, we willen natuurlijk een alternatief daarvan maken. En de wol is dus blijkbaar heel geschikt om ook die sedum op te laten groeien. Dus, en waarschijnlijk meer planten, maar daar gaan we ook mee experimenteren.
Je hebt hier een doosje bij je.
Ja, en in dit doosje, in deze mooie verpakking, zitten wolkorrels, Oro genaamd. Dus een van de ondernemers die heeft gezegd, er mogen geen restjes wol meer zijn. Alles gaan we gebruiken. En dus eigenlijk de wol waar we, ja, waar we niet zoveel mee kunnen, de harde stukjes, waar heel veel hooi in zit of heide of zelfs schapenpoep. Ja, dat kunnen we eigenlijk heel goed gebruiken om een bodemverbeteraar van te maken. En het voordeel hiervan is dat die schapenwol die breekt langzaam af. Die breekt volledig af. En wat er afbreekt, dat is echt perfecte plantenvoeding. Dat hebben we getest in het laboratorium. En daarnaast, omdat die wol zulke goede vochtregulerende eigenschappen heeft, houdt het dus beter vocht vast voor je plantjes.
Hoe gaat het nu verder?
Op dit moment is het scheerseizoen in volle gang. We hebben nu een hoop wol om te gaan testen en om echt te zorgen dat we in het najaar die eerste producten kunnen gaan laten zien. En volgend jaar echt de hele stapel weg gaan werken.
Ons doel is om eigenlijk alle wol in Nederland een mooie plek te geven. Dus ons doel is niet om meteen dit jaar alle 1,5 miljoen kilo weg te werken, maar dat langzaam zo op te zetten dat het in hele waardevolle producten terug bij de mensen thuis komt.
Martin, blij?
Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Ja, en natuurlijk, voor ons ging het makkelijk. De vroegere situatie, de handelaar kwam een hele vrachtwagen volhalen, pesten het nog een beetje dichter bij elkaar en het ging naar China. En hoe het daar verwerkt werd, ja, dat weten we niet. En ik denk dat het misschien ook wel beter is dat we dat niet weten. En dat het nu in Nederland verwerkt wordt met de Nederlandse regels en met de kennis dat we toch zuinig op onze planeet moeten zijn. Ja, dat is alleen maar beter voor iedereen.
Instemmend geblaat van de schapen van Martin Oosthoek. Meer weten over het Hollands Wolcollectief? Kijk eventjes op de site van Chris Natuurlijk. Dit is Radio Rijnmond. Days pass by and my eyes they dry and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm a rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. I'm a rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you. Go away, but everything it reminds me of you, and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. See you on my day, hey. I'm a rainy day. Oh, I'm a wreck without.
basement, I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said, remember the life you led. You'd say, I'll suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Imagine Dragons Wrecked.
Vakantietips voor thuisblijvers. Van Chris natuurlijk.
De zomervakantie is begonnen. Is het een dagje minder mooi weer en heb je toch zin in een bomenwandeling? Bezoek dan de tentoonstelling Diep geworteld in het Dordrechts Museum. Conservator Quirine van der Meer Moor vertelt dat de tentoonstelling eigenlijk al begint in de tuin van het museum.
Het Dordrechts Museum heeft een prachtige tuin met prachtige, imposante, grote platanen daarin. Dus je oog valt al meteen op de boom als je door het hek loopt.
Hoe zou het komen dat iedereen eigenlijk zo'n band heeft met bomen?
Bomen spreken heel erg tot verbeelding en voor kunstenaars, zoals in deze tentoonstelling te zien, een rijke inspiratiebron. Maar het is ook diep geworteld, toepasselijk voor de titel, in onze cultuur. Bomen komen terug in verhalen uit de Bijbel, uit de mythologie. We hechten allerlei symboliek aan bomen, zoals kracht of standvastigheid. Bomen staan er altijd, zijn veel ouder dan mensen. Bomen hebben dingen gezien uit het verleden als stille getuigen. Dus de boom spreekt enorm tot de verbeelding. En dat zie je hier terug in 6 eeuwen schilderkunst. Het is niet een tentoonstelling van de geschilderde bomen van de 16e eeuw tot nu. Maar oude kunst en moderne kunst door elkaar heen. En zo gaan ze ook een soort dialoog met elkaar aan. En daarmee laten we zien dat het thema van de boom en aandacht voor bomen en voor de natuur eigenlijk tijdloos is. Maar tegelijkertijd ook heel erg actueel is. Vandaag de dag zijn we natuurlijk ons extra bewust geraakt van de waardering voor de bomen en voor de natuur.
Maar hoe was het dan vroeger?
Eigenlijk begint dat in de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw. Daarvoor is het landschap in schilderijen vaak nog een onderdeel van bijbelstaferelen als decor, laten we zeggen. En in de 17e eeuw wordt het landschap een zelfstandig onderwerp. En Meindert Hobbema, die we hier zien, is een van de grootste landschapsschilders van die tijd. Die woonde in Amsterdam, maar ging dus de stad uit naar buiten om de natuur te bestuderen. En hier zien we dan een boerenhoeve. En Hobbema en de Nederlandse schilders van de 17e eeuw staan bekend om hun realisme. Ze kijken heel natuurgetrouw naar de natuur. Dus we kunnen ervan uitgaan dat dit ongeveer ook was hoe het landschap er in de 17e eeuw uitzag. Dus met weides en hoeves en duingebieden.
En wat voor bomen zouden dit zijn die hier geschilderd heeft?
Nou, dat zou ik eigenlijk niet precies weten, maar waar het heel duidelijk te zien is op dit schilderij van Barend Cornelis Koekoek, waar we een hele grote, oude, imposante eik in het midden van de voorstelling zien. Misschien zou je denken een dode eik, dat is het niet. Hij is heel erg oud. Hij begint zijn zware takken los te laten, minder bladeren te dragen, maar nog steeds heel standvastig en krachtig staat hij hier midden in het bos.
Vincent van Gogh, die ging ook naar buiten natuurlijk, dat weten we allemaal.
Van Gogh, die is misschien wel de bomenschilder bij uitstek. Onlangs was nog bekend geworden dat zijn laatste schilderij boomwortels zouden zijn. En eigenlijk alle soorten en maten van bomen interesseerden hem. Hij schrijft er ook over in zijn brieven naar zijn broer Theo. En we kennen misschien de lentebloesems van Van Gogh, de prachtige bomen in bloei. Maar waar Van Gogh ook heel geïnteresseerd in was, dat waren die wortels en die lage boomstammen. En ook hier zie je, dit is een schilderij, oever met bomen, buiten Parijs. Dus hij woonde in deze tijd, dat was 1887, woonde hij in Parijs. Ging hij de stad uit, naar buiten, om het landschap op te zoeken en de natuur op te zoeken. En hij schildert hier niet de toppen van de bomen of de hele bomen, maar juist die stammen. En daar zit een hele soepele manier
manier van schilderen in die plezier uitstralen. En ook een fascinatie voor die vormen van de stammen en juist die onderkant van de boom.
Als ik het zo zie, denk ik, ja, dat is een berkje.
Ik zou ook gokken een berk, hoewel misschien een boomexpert dan zou zeggen van ja, maar het is een redelijk zanderige ondergrond. Hoe makkelijk groeit zo'n boom daar? In sommige gevallen kijken we met bomenexpert Annemiek van Loon naar de bomen op de schilderijen. Dan kan het gaan over inderdaad, is dit wel een eik? Of kijken we eigenlijk naar een S, maar ook over algemenere thema's. Bijvoorbeeld het planten van bomen in de stad. Of waarom bossen belangrijk zijn voor de klimaatverandering of het huidige klimaat. Dat soort onderwerpen bespreken we dan. Robert Zandvliet experimenteert hier met de menselijke maat. Hij maakt een serie tree trunks, boomstammen. En experimenteert met hoe wij mensen ons verhouden tot die grote, omvangrijke bomen. Want hoe groot worden bomen? Waar staat bijvoorbeeld de hoogste boom ter wereld?
De hoogste boom ter wereld, die staat aan de westkust van Noord-Amerika. En dat is een mammoetboom.
Zegt het al, grote boom.
Een hele grote boom van 115 meter en 70 centimeter.
Zo.
Ja, een kleine disclaimer natuurlijk, want bomen groeien.
Ja, precies. Dus aan het einde van deze tentoonstelling is hij misschien een centimeter groter, twee?
Dat durf ik zo niet te zeggen. Maar misschien is hij dan wel ingehaald door een Australische eucalyptusboom. Want er is een gezellige concurrentie tussen Australië en Noord-Amerika. Wie de hoogste bomen heeft.
En die eucalyptusbomen die komen dus wel in de buurt.
Ja, ze zitten er nog wel een paar meter onder hoor.
En als we dan naar deze boom kijken, wat denk je? Zou je kunnen zeggen wat voor een boom het is als je naar de stam kijkt en hoe hoog die is?
Ik denk dat bij veel mensen de eerste indruk, en ook bij mij, is dat het een berk is. En voor een berk is het een aardig fikse boom. En als ik dan met mijn ogen dicht naar boven kijk, dan denk ik dat die zeker de 20 meter wel kan halen.
Zo. Een grote berk.
Voor onze streken inderdaad, een grote berk.
Want hoe kwam je nou bij die 20 meter?
Ik kijk toch naar de omvang van die stam en hoe snel een berk groeit. Ik ga ervan uit dat die in ons land is gegroeid. Want als je bijvoorbeeld naar Scandinavië gaat, waar het groeiseizoen veel korter is, daar groeien berken heel erg langzaam.
Dus daar zijn ook lagere berken?
Daar heb je lagere berken en daar is een berk bijvoorbeeld ook hardhout. Terwijl het hier een zachthoutsoort is, omdat ze zo traag groeien. Nou, als je voor dit schilderij staat, dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Dan krijg je echt dat gevoel hoe groot zo'n boom kan zijn. Maar het allermooiste vind ik nog steeds wanneer je in een boom klimt. De eerste boom waar ik echt in klom met een klimtuigje aan, was ik anderhalf uur drukdoende geweest om op 30 meter hoogte te komen. En als je dan naar beneden kijkt, ja, dat is werkelijk indrukwekkend. En dat dwingt echt respect af voor dat bouwwerk wat die boom is.
Dat is dan de audiotour. Ik vind het wel een beetje alsof het hier naar bomen ruikt.
Hier zeker. We wilden natuurlijk niet heel overdreven een bos creëren in de tentoonstelling. Ook in de vormgeving hebben we het bewust niet gekozen voor bruine en groene wanden of zo. Of bladeren op de muur. Maar wel in de tentoonstelling zijn er krukjes ook die gemaakt zijn van boomstammen. Waardoor je toch ook een beetje een bosgevoel krijgt.
Ja, en dat bosgevoel krijg je dus in het Dordrechts Museum op de tentoonstelling Diep Geworteld. Nog tot met 15 augustus te zien in het museum. En wie zelf zin krijgt, die kan rondom deze tentoonstelling de workshop Magische Bomen Schilderen doen. Op de site van het museum kun je ook een bomenwandeling downloaden langs bijzondere bomen in Dordrecht. De route die begint in de museumtuin. En op de site chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Aris van Meteren. Aris, een hele goede morgen. Jij gaat beginnen.
Ja, groen natuur. Het gaat ook vooral over water. Hè. Dat is wel logisch ook. Hoogwater, daar schrijven ongeveer alle kranten over. De massa's water die nu richting zee stromen, zorgen ook de komende dagen nog voor overlast, verwacht het AD. Trouw denkt dat we moeten leren leven met extreem weer.
De Volkskrant kijkt al vooruit naar het moment dat straks het water weer is weggestroomd. Het verband tussen klimaat en extreem weer is nu wel aangetoond en daardoor blijft het draagvlak voor drastische maatregelen overeind.
Luchtige verhalen staan er ook in de krant. Zo geeft het AD recepten voor zelfgemaakte insectenspray. Niet voor jezelf, maar voor in de moestuin. Brandnetelspray tegen bladluizen en rabarberblad tegen rupsen in de buxushaag.
De Volkskrant vraagt zich af of zeewier het nieuwe goud is. Zeewier is al bekend als vervanger van vlees, maar zeewier zou ook plastic kunnen vervangen en zelfs asbest. De productie in Nederland komt langzaam op gang.
En NRC heeft een artikel over de hond. In de loop van duizenden jaren is de hond aangepast aan de omgeving met mensen. En aan zijn omgang met mensen, moet ik zeggen. En daarom zijn hondenpups anders dan wolvenpups.
Aris van Metro was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dankjewel, Aris. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
Dag Chris, hele goede morgen.
Nou ja, we kunnen niet meer zonder weermannen, hè, met die klimaatverandering en elke keer maar weer harde regen, hitte en ja, wat nog meer allemaal met een weerman ook te maken heeft.
Ja, nee, klopt. Ja, het is misschien een beetje kort door de bocht om nou al gelijk te zeggen dat die vele regens te maken hebben met de klimaatverandering. Want dat moet eerst uitgezocht worden. Maar het past wel in het plaatje, zeg maar. Het past wel in de berekeningen. Maar er zal eerst nog wel goed onderzoek naar gedaan moeten worden. Nou ja, vandaag is het weer in ieder geval super geweldig, Chris. Komt allemaal door een hoog drukgebied boven de Britse eilanden. En die zorgt voor een noordelijke aanvoer. En met die noordenwind wordt droge lucht aangevoerd. En dagen voor de lucht is een heel stuk warmer dan de afgelopen tijd. Nou, dat gaan we dus echt goed merken. Vandaag prachtig zonovergoten weer.
Nou, goed uitgekozen toch voor de eerste dag van de zomervakantie?
Ja, nee, zeker. Ja, nee, het is echt hartstikke lekker. Ja, ga je naar het strand toe, neem een windscherm mee. Want daar wordt het dan een graad of 22. Dat is natuurlijk best wel een lekkere temperatuur. Maar de wind neemt daartoe uit het noorden tot een windkracht 5 nog wel.
Ja, en die noordenwind, dan is het altijd toch iets frisser, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Die noordenwind die zorgt ervoor dat de temperatuur daar duidelijk achterblijft dan in de rest van de regio. Want in het oosten van het Rijnmondgebied, bijvoorbeeld in Gorinchem, daar kan het wel 25 graden worden vanmiddag. Dus ja, dan praat je over een zomerse temperatuur. Daar waait trouwens een matige wind uit het noorden, een windkracht 3. Nou, kijk je naar vanavond, dan is het eerst nog zonnig. Dan neemt de wind trouwens ook af. Vannacht helder, maar er kan zich lage bewolking en misschien wel mist gaan vormen of mist afkomstig vanaf de Noordzee, wat het land opdrijft. En dan morgen, als het eventueel aanwezige ochtendgrijs is verdwenen, is het weer schitterend weer, zonnig en warm. 22 graden aan zee, 25 graden in het oosten van de regio. Waait dan een matige noordwestenwind, een windkracht 3. Ja, en maandag passeert een heel zwak koufront in de vorm van enkele wolkenvelden, tussendoor ook zon. Blijft droog, het wordt dan in de middag 21 graden. Dinsdag nog een graadje lager, 20 graden, maar wel mooie zonnige periode met wat stapelbewolking landinwaarts. En dan vanaf woensdag dan loopt die temperatuur geleidelijk aan weer op richting de 25 graden op vrijdag. Dus deze komende werkweek of vakantieweek voor veel mensen, die ziet er in ieder geval uitstekend uit.
Ja, hartstikke goed om te horen. En Ed, je zei het gisteren al, als je vanavond weggaat, vestje mee, hè?
Ja, even een vestje of een sweater mee, want het koelt wel wat snel af.
Ja, oké, Ed, heel fijn weekend.
Fijn weekend, hoi. Chris. Hoi.
Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Thanks.
Michael Jackson.
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Heb je trek in een maaltijd zonder dierlijke ingrediënten, maar geen zin om te koken? Dan kun je terecht bij Eat Peasy, een plantaardige maaltijdservice in Rotterdam. Eigenaresse Maaike Stift die stapte na problemen met haar gezondheid over op een plantaardig menu. Toen ze merkte hoe lekker de plantaardige gerechten waren die ze maakte, werd het zaadje voor haar nieuwe loopbaan geplant.
Toen ben ik een beetje dat mee gaan nemen naar werk, naar mijn vorige werk waar ik werkte. En heel veel collega's die zagen dan de maaltijden die ik meenam en zeiden van, hey, dat ziet eigenlijk best wel lekker uit, maar er zit helemaal geen vlees bij. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat dan? Dus dat was eigenlijk, daar is het een beetje begonnen, dat mensen op een gegeven moment tegen mij zeiden van, jij vindt dit zo leuk, je vindt dit zo interessant, waarom ga je hier niet iets mee doen? En je kan ons tegelijkertijd ook een beetje helpen door gewoon voor ons te gaan koken. Wat ik deed is, ik maakte eigenlijk na mijn fulltime baan, ging ik dan naar huis en dan had ik een groepje van mensen die zich hadden ingeschreven via een WhatsApp groep. En dat waren dan avondmaaltijden, dus dan konden ze zich inschrijven op een menu. Dan ging ik 's avonds na werk dus aan de slag koken en dan nam ik het de volgende dag mee in glazen bakjes. Herbruikbare bakjes in een bakfiets van mijn oom. En dan kwam ik op werk aan, zette ik het in de koelkast en dan hadden mensen heel makkelijk dus na werk al in hun koelkast een maaltijd die ze mee konden nemen naar huis. Of nog even op werk konden eten.
Als je net begint met plantaardig, vegan zijn, dan is het ook best wel lastig, hè? Als je dan na moet denken wat je moet koken.
Ja, precies. Nou, dat was echt wat ik van collega's te horen kreeg. Van, we willen heel graag wel die stap maken naar minder vlees eten. Dus niet per se 100% plantaardig. Maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan doen? Ik zie dan zo'n recept en dan open ik bijvoorbeeld een boek van Otto Lengi. En dan zie ik ingrediënten en dan denk ik, waar haal ik dat überhaupt? Dus die stap was voor veel mensen gewoon eigenlijk te groot. En daar is waar ik eigenlijk Eat Peasy voor heb opgericht. Om dat gewoon een stuk makkelijker te maken voor mensen.
En toen dacht iedereen dat ik maar zo'n collega.
Nou ja, dat verspreidde zich best wel snel. En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe ga ik dit nog regelen naast een fulltime baan? Nou, nu is het inmiddels uitgegroeid tot eigenlijk wel iets, iets anders. Want ik ben dus begonnen echt met het leveren bij bedrijven in koelkasten. Nou, toen kwam corona en was er geen bedrijf meer open. Dus toen ben ik bij mensen thuis gaan bezorgen. Eerst alleen in Rotterdam. En in Nederland hebben we verder een samenwerking met PostNL Food. Dus dan hebben we gekoelde bezorging. Waarmee we dus gewoon bij iedereen thuis kunnen komen op 2 dagen in de week. Vegan, dan is er al gelijk een stigma van, oh, dat zijn salades. Konijnenvoer is wat er vaak een beetje bij mensen in hun hoofd zit. En ik wil gewoon laten zien dat, dat het gewoon Bourgondisch plantaardig eten ook mogelijk is. Maar dan wel met de juiste voedingswaarde.
Jij hebt iemand meegenomen die graag bij jou eet.
Ja, dus Vladana, die heeft al vaker maaltijden bij mij besteld.
Heb jij een favoriete maaltijd?
De eerste die bij me opkomt is dan toch de Sri Lankaanse curry's. Maar ook wel stiekem de lasagne.
Heb je het nooit lastig gevonden om geen vlees meer te eten?
Nee, ik ben eigenlijk zelf heel erg op een natuurlijke wijze vegetarisch eerst geworden. Maar ik had ook jarenlang gezondheidsproblemen. En toen ben ik zelf een beetje gaan onderzoeken, documentaires gaan kijken op Netflix. En toen dacht ik, joh, misschien is een volledig plantaardig dieet wel wat voor mij. En toen ben ik van de een op de andere dag volledig plantaardig gegaan. En eigenlijk 6 jaar later, ik mis nog steeds niks. En ik voel me, ja, fantastisch.
En jij zegt van, ja, als je daar eenmaal mee begint, dan ga je erin verdiepen en dan kom je achter veel meer dingen.
Ja, klopt. Dus bij mij begon het ook echt voor mijn gezondheid. Maar ja, als je dan inderdaad verder gaat verdiepen, nou, Vladana noemt de Netflix documentaires, daar zijn denk ik inmiddels heel veel mensen mee in aanraking gekomen. Dus dan merk je ook dat het uiteindelijk voor het klimaat gewoon veel beter is om plantaardig te eten. En ja, zelf ook als ik kijk naar het dierenleed wat er is, als we naar de bio-industrie kijken, dan kan ik zelf ook niet meer een stukje vlees op mijn bord leggen. Alleen ben ik er wel van, ik ben wel van de positieve stimulans. Dus ik wil het heel erg benadrukken dat, weet je, plantaardig eten is gewoon super lekker. En als jij dierenleed echt in het gezicht van mensen gaat drukken, dan is dat meestal niet hele positieve marketing. Dus ik vind het heel belangrijk en bij mij zit het erachter. Maar mijn boodschap is gewoon, proef het. En op die manier raak je overtuigd. En dan ga je zelf wel wat meer onderzoek doen. En dan kom je erachter van, hé, ik sta hier eigenlijk nog meer achter. Nu, ik weet dat het lekker is. Maar ik weet ook dat het beter is inderdaad voor het klimaat en voor de dieren. Dus ik probeer het eigenlijk op die manier aan te pakken.
Hé, hey, jij zit hier nu lekker op het terrasje. Moet je niet gaan koken dan?
Nee, ik bedenk de maaltijden. Dus als er nieuwe maaltijden zijn, dan test ik ze samen met de keuken. Maar inmiddels is er echt een keukenteam die de maaltijden verder produceren. En dan op basis van al mijn recepten. Dus dat is echt super tof dat dat nu mogelijk is.
Waar wordt het allemaal gemaakt?
Nou, we zitten nu bij de Stadspasserie in Rotterdam. En daar worden vanuit de keuken de maaltijden bereid. En daar worden ze ook verkocht. Dus je kan ook hier gewoon op het terras komen zitten en dan kan je een maaltijd bestellen. Maar als je nou eigenlijk het gemak wil om de maaltijden thuis te hebben, dan kan je ze via de website bestellen. En dan worden ze vanuit hier uiteindelijk bij je thuis bezorgd.
Maaike Stift van Eat Peasy in Rotterdam, waar je het eten dus kunt bestellen voor thuis of lekker kunt opeten op het terras midden in de stad. En over stad gesproken, na de muziek hoor je bij Rijnmond meer over het boek Expeditie Achtertuin, een ontdekkingstocht langs de rafelranden van onze steden.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow.
Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
De grote vakantie is begonnen. Of we naar het buitenland kunnen en waar dan naartoe, dat kan ieder moment veranderen. Volgens reisjournalisten Bas van Oort en Dirk Wijnand de Jong hoef je ook helemaal niet naar het buitenland. Want in onze eigen achtertuin Nederland is nog heel wat moois te ontdekken. Het blijkt wel ook uit hun nieuwste boek, Expeditie Achtertuin Urban Exploring. En Bas van Oort, het Rotterdamse deel van het reisjournalistenduo, is in de studio van Radio Rijnmond om erover te vertellen. Bas, een hele goede morgen. Jullie hebben vorig jaar het boek Expeditie Achtertuin gemaakt over mooie Nederlandse landschappen. Dat was een idee van voor corona. En het lijkt wel of iedereen nu het ook ontdekt heeft. Niet alleen door jullie boek, maar gewoon door de tijdsgeest, denk ik. Maar het kwam dus inderdaad precies op tijd uit jullie boek.
Ja, dat was toch wel tamelijk bizar. Want we kwamen vorig jaar in halverwege mei uit. En dat was een beetje, dat was net de tijd dat die eerste schrik achter de rug was. En dat mensen wel heel veel zin hadden om erop uit te trekken. Maar dat de grenzen nog dicht waren, internationaal. En toen lag de focus ineens voor het hele land op Nederland, op het eigen land. En wij hadden net een jaar lang door Nederland gereisd om uit te zoeken wat we er zo mooi aan vonden. En alles proberen te laten zien. Dus dat was een schot in de roos.
Ja, en ik kan me nog herinneren dat we vorig jaar dan daar op het plein daar voor Hotel New York aan het interviewen waren. Ja. Met inderdaad zo'n lange microfoon en nog een beetje heel onwennig voor mijzelf ook om met zo'n lange microfoon aan de slag te zijn. Maar ja, dat ging dan eigenlijk vooral over mooie landschappen en dan meer de natuur. Dit gaat vooral over de stad of eigenlijk ook nog wel een beetje zoals bij Hotel New York.
Ja, het is een beetje inderdaad de tegenstelling van deel 1. Daar was de nadruk op landschappen en af en toe ook wat stedelijke componenten. Rotterdam zit in beide delen met een mooi aantal pagina's. En nu hebben we het omgedraaid. En nu ook weer met terugwerkende kracht valt dat best wel goed in hoe afgelopen jaar in elkaar stak. Want de stad heeft het moeilijk gehad. Alle leuke dingen, alle dingen die de stad leuk maken, die moesten even op pauze worden gezet. Dus het is ook een beetje een ode aan de stad. En we willen ook weer laten zien wat er allemaal mooi is aan de stad. Wat ons zo inspireert. En dat hebben we in dit boek laten zien.
Ja, en misschien is het ook wel handig. Want als iedereen nu in Nederland blijft en allemaal naar de natuur gaat, ja, dan kunnen we daar ook niet meer terecht. Dan wordt het veel te druk.
Nee, dat hebben we vorig jaar ook wel gezien. En dat, daar voelde ik me soms niet schuldig over. Dat is net even te groot. Maar wij hebben natuurlijk in tamelijk rust Nederland kunnen ontdekken. En vorig jaar zijn er miljoenen mensen naar dezelfde plekken gegaan. En zag je op mooie dagen, zoals vandaag, dat het strand volstroomt. En dat de natuurgebieden overspoeld raken. En dat het ook niet goed is voor de natuur. Dus we probeerden daar ook wel een bepaalde boodschap in uit te dragen. Pak je moment. Ga niet op zaterdag of zondag. Maar als je de tijd hebt, ga op een doordeweekse avond. Of pak een rustiger moment. Maar nu, de stad is ook een soort tegenwicht daarin, ja.
Ja, en er staan plekken in het boek waarvan je denkt, dat is nu, zie ik hoe mooi het kan zijn. Maar daar zou je normaal gesproken misschien helemaal niet naartoe gaan. Zoiets als het Westland of zo, dat nemen jullie dan op.
Ja, dat vond ik zelf leuk. We fotograferen af en toe ook met een drone. En wat ik leuk vond aan het Westland is, als je reist en als je vliegt, dat is voor veel mensen misschien een tijdje geleden, maar en je landt op Schiphol, dan vlieg je vaak over het Westland. En dan is het een soort discovloer van verlichting en vierkantjes en vormen. En dat vond ik interessant om te laten zien, dat als je met een drone erboven vliegt, dan heb je natuurlijk datzelfde perspectief. En het Westland is een soort groot spiegelpaleis als je er doorheen rijdt of fietst. En omdat dat licht altijd brandt, is het alsof de zon bijna altijd net op het punt staat om onder te gaan. Dus het is een soort heel lang gerekt spel van licht en patronen.
Ja, dus je geniet van de schoonheid die apart is. Maar als je erop gewezen wordt, dan denk je, heel bijzonder. Maar bijvoorbeeld in plaats van hoge bergen, hebben jullie nog wel iets beklommen, gevaarlijke situaties meegemaakt die jullie normaal als reisjournalisten ook wel meemaken?
Dat is denk ik dan vooral mijn collega Dirk Wijnand de Jong. Die staat dan op een dak van een gebouw. Dat heeft hij in Eindhoven gedaan, heeft hij in Haarlem gedaan. In Den Haag is hij volgens mij de hoogte ingegaan. En dat maakt het natuurlijk ook wel spannend. Dus dat maakt het ook, de ondertitel is Urban Exploring. En dat maakt het ook net wat meer urban dan een berg.
Ja, want wat verstaan jullie onder Urban Exploring?
Je hebt de term urbex, dat is een afkorting voor Urban Exploring. En dat zijn vooral fotografen en avonturiers die echt naar complexe en verlaten fabrieken gaan waar je niet mag komen. Dus die proberen illegaal ergens binnen te komen en dan te fotograferen. Wij wilden gewoon de sfeer van de stad zoveel mogelijk laten zien. En dat kan zijn in de moderne architectuur of het stedelijke leven. Je ziet heel veel plekken in de stad die een nieuwe bestemming krijgen. Oude industrieterreinen, oude fabrieken. Dus wij pakken het een stuk breder.
Ja, en jullie zijn stiekem ook de grens overgegaan.
Ja.
Waar naartoe?
We zijn naar het Roergebied geweest. Want als het over een nieuwe bestemming gaat, dan is het Roergebied natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe die zware industrie nu omgezet is naar toeristische bestemmingen, park, landschapsparken, dat soort dingen. En naar Doel in België, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen.
Dat is een enorm spookdorp ook, zag ik in het boek.
Ja, oude kerncentrale, een verlaten dorp, helemaal vol met graffiti en dat soort dingen.
En bijvoorbeeld een bushalte waar geen ruiten meer in zitten, ja, waar nooit dingen. Meer een bus komt. Op de voorkant van het boek staat een hele mooie foto van de Maashaven in Rotterdam. Hè, met de Kaap en die hoge gebouwen op de achtergrond. Is dat een buurt die jij graag verkent?
Ja, dat is in Rotterdam word ik toch wel bijna altijd naar de Kop van Zuid getrokken. En nu een beetje wat er omheen hangt. En wat steeds meer ontwikkeld wordt. Want Rotterdam is inmiddels niet echt meer. Want je hebt ook Den Haag en Eindhoven die een beetje een skyline beginnen te ontwikkelen. En echt een moderne look krijgen qua hoe de stad eruit ziet. Maar Rotterdam is natuurlijk daarin de voorloper en dat blijft zich maar ontwikkelen. Dus ik vind het altijd heel inspirerend, ook hier in het Lloydkwartier, om daartussen te staan.
Maar als jij bijvoorbeeld vrienden krijgt van buiten, dus niet per se van buiten vlak van buiten Rotterdam, niet per se buitenlanders, maar waar neem je ze dan mee naartoe in de stad?
Nou, dan je had natuurlijk op de Kop van Zuid de Phoenixloods.
Ja.
Dat vond ik altijd een mooie plek.
Ja, maar dat is nu weer iets netter geworden. Dat was een beetje een soort leuke, rauwe plek, vond ik.
Ja.
Maar dat is nu wat cleaner geworden. Klopt, dat gebeurt natuurlijk wel vaak in de stad.
Ja, dat is jammer. Dus we hebben het ook de stad een beetje een soort tijdsbeeld proberen te vangen met dit boek. Om te laten zien, zo zag het er dit jaar uit. Dus als je er over 10, 20 jaar naar terugkijkt, dan is het dan misschien weer heel anders. Maar ik heb sinds dit voorjaar een dakterras en nu kan ik naar de Kop van Zuid kijken. En dat vind ik ook heel fijn om van een afstandje die skyline te kunnen zien.
Ja, noem eens wat plekken uit het boek waardoor jij echt verrast werd. Dat je dacht van, nou, ik ben hier nou gewoon naartoe gegaan, maar jee, wat is dit bijzonder.
Ik was op een hele mistige dag in de winter naar de radiosatellieten in Westerbork. En dat is best een bijzondere plek, omdat het daar wandel je in een soort van decor van een James Bond film. En daar staan tientallen radiosatellieten op een rij over een lengte van een paar kilometer. En zeker in die mist heeft dat iets natuurlijk heel erg...
Magisch misschien wel.
Ja, heel erg mystiek. En dan je wandelt daarheen door een bos en ineens is er een open plek in het bos en dan staan al die dingen daar. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ik blijf de deltawerken heel bijzonder vinden. Zeker daar ben ik op een prachtige herfstochtend geweest. Strak blauwe lucht, helemaal niemand. En dan rij je daar ineens overheen. En dan kun je daar naar een strand en dan kijk je weer van de andere kant tegenaan. Dus zo zijn er in Nederland ook buiten de stad best wel veel plekken die een beetje dat stedelijke gevoel hebben, omdat er ofwel een heel groot gebouw staat of een soort menselijke handtekening in het landschap.
Het is echt een koffietafelboek, maar het is niet een boek van daar kun je lekkere koffie krijgen.
Nee. We hebben net als in deel 1 heel erg bewust op de inspiratie gezeten. Dus wij hebben zowel qua tekst als qua beeld laten we zien wat wij mooi vinden aan Nederland en aan reizen door Nederland. En dan moet ik ook zeggen, zeker in een jaar als afgelopen jaar heeft het niet zo heel veel zin om tips te geven.
Nee, kon je niet eens koffie drinken ergens. Nee. Nou, maar het is gewoon prachtig om in te kijken. Expeditie Achtertuin Urban Exploring van Bas van Oort en Dirk Wijnand de Jonge. Het is uitgegeven door de ANWB. Het kost €35. Maar er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. Als je dat belt, dan maak je kans, Bas. Dank je wel voor je verhaal. En volgend jaar misschien terug met een boek over de mooiste waterrijke plekken in Nederland.
Dat zou... Wij zeggen er geen nee tegen. Dus even met de uitgever praten.
Tot volgend jaar.
Doeg.
Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren, Danielle Koren en Joost de Jong. Die werkte mee morgenochtend. Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week. Chris Natuurlijk op zaterdag slaat een weekje over. De eerstvolgende aflevering is zaterdag 31 juli. Straks 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Heel fijn weekend en tot volgende keer.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.